Een hele goede middag, beste luisteraar. Dit is Radiolab No Excuse. Het programma waarbij we met middelbare scholieren op onderzoek uitgaan naar de actuele thema's. En daarna daarover met elkaar in gesprek op de radio. Mijn naam is Marlijn Vrijling. En ik zit hier met de leerlingen van 4 HAVO. Het Metis, laat je horen. Vandaag vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan het Oosterdok. Samen met mijn mede-collega Eugène en natuurlijk geluidstechnicus Arno gaan we er een mooie uitzending van maken. Ik heb daarbij natuurlijk de leerlingen van het Metis nodig, want zij hebben de hele ochtend onderzoek gedaan naar het onderwerp van vandaag. En we gaan vandaag het met elkaar hebben over klimaatverandering. Nou, niet meteen wegzeppen, hè, beste luisteraar, want ja, het gaat ons allen toch wel aan. En tegelijkertijd gaan we er alle op een hele andere manier mee om. Vandaag de dag hoor je verschillende meningen, perspectieven, maar ook misschien wel feiten die je nog nooit hebt gehoord. Blijf dus luisteren. Hier bij mij aan tafel zijn aangeschoven 6 experts. 6 experts van het Metis. Zij hebben wat meer interessante feiten en weetjes. Maar ik heb ook wel wat vragen te stellen aan ze. En ik zou graag dan ook meteen Galit, jou als eerste expert van vandaag, willen vragen, wat is nou precies klimaatverandering? Hè? We horen het zoveel. Kan je het ons uitleggen, zodat we het begrijpen?
Ja, het klimaat verandert doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen. De temperatuur is de afgelopen 1,5 eeuw met 1 graad gestegen. Dit komt grotendeels door de mens. En het klimaatverandering is daardoor meer en meer voelbaar.
Oké, okay, helder. Er zijn ook mensen dus die er niet in geloven. Komen we straks op terug. Ik ben eigenlijk in eerste instantie wel benieuwd hoe jullie vanuit het Metis erover denken. Zou ik vingers mogen zien in de zaal? Wie zegt, ja, klimaatverandering is echt wel een heus probleem. En dat kan je eigenlijk niet ontkennen. Er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, langzaam gaan alle vingers bijna omhoog. Ik geloof toch wel een score van zo'n 90%. Wel een probleem. Hoe denk jij er zelf over, Galit?
Ja, ik ben er ook helemaal mee eens.
Ja, en klopt. Zou je zeggen dat je er ook echt je hart van maakt om er tegen in te gaan?
Nee, dat nog niet, maar Nee. Het is wel goed zo.
Je zou misschien iets meer willen.
Ja, precies.
Of, nou ja, misschien ook niet. Ik weet het niet. Mm-hmm. Maar welke oorzaken zijn er dan aan te wijzen? Liggen die nou alleen maar bij ons? Of waar moet ik aan denken, Luca?
Dus de 3 grootste problemen en oorzaken van global warming zijn dus ten eerste industrie met wereldwijde industrialisatie. Waardoor tegenwoordig vooral in Azië en nu heel veel fabrieken worden gebouwd die dan ook een hoop broeikasgassen, voornamelijk CO2, zullen uitstoten. Daarna is een ander probleem dat de wereldwijde energiecrisis met een hoop oppositie tegen kernenergie en moeite met het opslaan van energie, waardoor we nu nog steeds vastzitten met het verbranden van kool en olie om de dagelijkse energievraag bij te houden. En dan hebben we nog als derde is de landbouwsector, waar die voornamelijk methaan produceert. Dat wordt bijvoorbeeld geproduceerd door koeien. Dat is een enorm krachtige broeikasgas. En de enorme vleesconsumptie van tegenwoordig. En dus de grote vraag naar koeien. Samen met het enorme land, water en energiegebruik van de sector zorgt ervoor dat het dus een groot factor is en dus een hoop schade zorgt voor het klimaat.
Oké, okay, helder. Dus belangrijke oorzaken waar eigenlijk de mens toch wel best wel een belangrijk aandeel in heeft. Wat kunnen wij mensen dan doen om het tegen te gaan?
We weten ook al tegenwoordig manieren om eigenlijk het zelfs tegenovergesteld doen. Dit is iets genaamd cloud seeding. Dan gooien we letterlijk...
Wat? Hoe zeg je?
Cloud seeding.
Cloud seeding?
Ja. Dat is dat we met vliegtuigen heel kleine deeltjes in de lucht gooien en zo binden waterdruppels in de lucht eraan, waardoor we zo artificieel wolken maken.
Is dat er nu al?
Ja, dit was al gebruikt sinds de jaren 70. En dit heeft 2 voordelen, want zo kunnen we ten eerste zelf zorgen voor regen in gebieden waar het nodig is. Dit kan bijvoorbeeld enorm droge gebieden zijn. En ook kunnen we zo wolken maken om zo zonnestraal te reflecteren. Om zo juist de planeet af te koelen.
Waarom doen we dat dan niet nu al vandaag de dag ontzettend vaak? Of op deze manier droog tegen te gaan?
Dat is een niet echt veel gebruikte technologie. Het was voor het eerst gebruikt in de jaren 70. Maar is tegenwoordig erg vergeten. Maar er zijn ook onderzoekers hebben recent ook ontdekt dat het gevolgen van deze deeltjes die wolken vormen ook een enorme impact hebben. Want dit hebben we eigenlijk ook al, zijn we nu al aan het doen op een kleine schaal door bijvoorbeeld roetdeeltjes uit je auto. Mm-hmm. Die hebben hetzelfde effect. En zo zijn vermoedelijk ook hebben we zo de helft van de echte effect van global warming kunnen stoppen.
Ja, want het klinkt natuurlijk best wel, hè, zoiets van ja, maar dit is niet wat wij als burgers kunnen doen. Ik bedoel, als nu iemand luistert, wat kan die dan precies doen?
Ik bedoel, je zou theoretisch in je achtertuin een machine kunnen hebben die kleine stukjes klei in de lucht gooit. Maar op een echt kleine burgerlijke schaal is dit best moeilijk. Want vliegtuigen zijn duur en het is ook niet echt een al te makkelijk proces.
Oké, ja, het is gewoon eigenlijk hartstikke duur om dit voor elkaar te krijgen. Dit proces op gang te brengen in je eigen achtertuin. Maar wat zou je wel kunnen doen?
Ja, een andere oplossing is dus met energie. Een belangrijke stap is om het taboe voor kernenergie, dat vaak wordt aangeschouwd met kernrampen en een enorme hoeveelheid afval, dat ook erg zeldzaam en weinig is. Ja, als we die taboe kunnen kwijtraken, zouden we zo meer kerncentrales kunnen hebben, dat de schoonste energiebron is die we hebben nu toe. En een andere belangrijke stap is het onderzoeken van manieren om energie op een enorme schaal op te slaan. Dus mechanische batterijen en ook bijvoorbeeld waterstofbatterijen. Want als we energie kunnen opslaan voor wanneer de vraag omhoog gaat, dan zijn dingen zoals zonnepanelen en windmolens ook een stuk meer mogelijk. Want daar kunnen we niet kiezen met hoeveel energie wordt geproduceerd. Maar als we die energie kunnen opslaan, kunnen we dat dus ook voorkomen.
Oké, helder. Je geeft eigenlijk al hele goede adviezen indirect aan wat wij als mensen kunnen doen. En tegelijkertijd zal niet iedereen zich misschien meteen aangesproken voelen om dus zoiets in zijn achtertuin te plaatsen of om allerlei technologieën te ontwikkelen of onderzoek te doen. Ik ben wel heel erg benieuwd hier in de zaal, de leerlingen van het METES. Wat kunnen we doen? Wat kunnen wij mensen of luisteraars, wat kunnen wij doen om als burger dat klimaat tegen te gaan? Wat zijn oplossingen die je wel of misschien niet naleeft? Geef ik graag het woord. Yes. Zou je willen opstaan en je naam willen zeggen?
Selma. Selma, ik zou bijvoorbeeld de verwarming uitzetten en in plaats daarvan dikke truien aandoen en om dat zeg maar te besparen.
Doe je dat nu al?
Nou, niet echt, nee.
Maar het zou eigenlijk een soort tip aan jezelf ook meteen zijn, indirect.
Ja, dat ook, ja.
Ja, maar heb je het idee dat dat een groot probleem is?
Ik denk niet dat vele mensen dat zouden doen, omdat ze denken zo van, we hebben toch een verwarming. Waarom zouden we dan dikke truien aandoen of ons goed aankleden thuis? Okay. Wanneer je binnen bent.
Maar het is in ieder geval een heldere tip en een hele concrete ook. Gewoon toch minder die verwarming aandoen. Ofwel zachter of misschien wel helemaal uit. En gewoon warmer te kleden. Ja. Iemand anders hier in de zaal nog een ander voorbeeld van wat wij als mensen kunnen doen. Wil je je naam zeggen? En dan je
ja, mijn advies? Naam is Matthias. Ik heb zelf nog wel een paar tips die je zelf thuis kunt uitvoeren, zeg maar. Wat je zelf thuis kunt doen. Om zelf je steentje bij te dragen, zeg maar, daaraan. Je kunt bijvoorbeeld het licht uitdoen gewoon op plekken waar je niet bent. Daarmee bespaar je automatisch al gewoon energie.
Heb jij dat echt als je door het huis loopt en je hebt de lichten aan, dat je ook meteen daarna het licht weer uitdoet?
Ja, bij mij thuis is het meer mijn moeder die er op let. En
ja,
die
wordt ze boos als je het licht niet uitdoet, bedoel ik?
Wat zeg je?
Wordt ze boos als je het licht niet uitdoet?
Ja, dan is ze wel redelijk geïrriteerd, zeg maar. Dus ik probeer het thuis nu ook wel meer aan te doen. Want het is ook voordeliger. Want je hebt het licht niet nodig. Je bespaart gewoon stroomkosten. En je draagt ook een beetje bij aan om klimaatverandering zeg maar tegen te gaan.
Oké, dus licht ja, zeg je eigenlijk uit ja, dan. Nog andere adviezen?
Ook, je kan ook gewoon vaker met de fiets gaan bijvoorbeeld. Want de auto is best wel vervuilend. En dat is ook wel direct een oorzaak voor de broeikasgassen. En dat willen we juist tegengaan. Dus minder met de auto gaan, meer met de fiets. En het voordeel daarbij is ook gewoon, je traint. Want als je fietst, ja, je verbrandt gewoon calorieën. En dat is ook wat de meeste mensen willen. De meeste mensen willen in vorm zijn. Dus dat is wel een voordeel daar ook bij. Voor de rest, wat je kan doen.
Misschien komen we later nog op. In ieder geval, je geeft al best wel veel duidelijke adviezen. Ik ben toch ook wel heel erg benieuwd. Wie van jullie heeft er meegelopen met de klimaatmars. Mag ik even vingers zien? Hier van het meten is 1, 2. Zou je kunnen uitleggen waarom was jouw je keuze om inderdaad mee te wandelen? Wat is er nou?
Ik ben Thijs en ik vind het klimaat heel erg belangrijk. Zeker hier in Nederland, als de zeespiegel te veel stijgt en het te droog wordt. Door droogte worden de dijken een stuk zwakker en kunnen er scheuren ontstaan. En als de zeespiegel dan stijgt met ineens slecht weer, dan hebben we een probleem. Dus ik vind klimaatverandering wel een belangrijk onderwerp en vind dat men er wat aan moet doen.
Helder. Voor jou is het dus echt een duidelijke zaak. Je loopt mee, want je vindt dat er iets aan gedaan moet worden. Wie had een bewuste keuze om niet mee te lopen? Wie heeft er echt bewust voor gekozen om niet mee te lopen met de klimaatmars? Steek dan je hand omhoog. En waren wel mensen... Wie heeft er niet mee gelopen? Ja. Wat was voor jou de reden om niet mee te lopen? Wat is jouw naam?
Ik ben Milan. Ik had geen tijd die dag, dus ik kon helaas niet meelopen.
Nee, ook eigenlijk best een heldere reden. Ja. Zijn er mensen, wellicht natuurlijk ook aan te wijzen, die gewoon niet meelopen omdat ze iets hebben van, ja, heeft het nou wel zin? Wat zou de redenen kunnen zijn, Milan, van mensen om niet mee te lopen? Behalve dan inderdaad, zoals jij zei, geen tijd?
Nou, het er niet mee eens zijn. Je hebt mensen die dus klimaatverandering eigenlijk weigeren te accepteren in mijn ogen. Die het er niet mee eens zijn dat het bestaat. En die er dus ook niet zich voor zouden inzetten om er wat tegen te doen.
Ja, want dat heb je ook, hè? Echt klimaatactivisten, klimaatskeptici. Mohammed, zou jij als expert van vandaag ook ons daar wat meer over willen vertellen? Ja. Wat is nou precies een klimaatactivist?
Een klimaatactivist is iemand die actief bezig is om klimaatverandering tegen te gaan. Dus hij praat niet alleen, hij doet het ook echt. Door projecten te organiseren en door met mensen te praten.
Ja, heb je daar voorbeelden van? Wie zijn bijvoorbeeld echte activisten?
Een hele bekende is Greta Thunberg. Ze is 15 jaar. Ze is heel erg jong. Ze laat ook zien dat je als jonge iemand, dat je dan veel kan doen. En ze is op jonge leeftijd al begonnen, op 9-jarige leeftijd. En er is ook een iemand in Nederland, Bojan Slat. Hij is tegen plastic soep. En hij heeft meerdere projecten, waaronder een net in de zee om alle plastic weg te halen.
Oké, ja, want misschien die laatste, Bojan, hoe zei je dat nou?
Ja, Bojan Slat.
Bojan Slat, ja, is misschien iets minder bekend, maar tegelijkertijd heeft hij iets wel heel belangrijks gedaan, inderdaad, wat hij heeft ontdekt. Greta Thunberg, wie kent Greta Thunberg? Of in ieder geval, hè, je hoeft niet thee met haar te drinken, maar in ieder geval, wie weet wie het is? Nou, toch wel bijna iedereen. Ben ik wel benieuwd, want ze krijgt heel veel kritiek en tegelijkertijd heeft ze ook ontzettend veel mensen juist die haar steunen. Ik ben wel benieuwd, wie wil wat over Greta Thunberg kwijt? Ik wil wel graag weten van jou, Matthias? Wat vind je van Greta Thunberg? En voor de luisteraar misschien nog eerst even heel kort uitleggen wie zij is.
Ja, Greta Thunberg is dus een 17-jarige klimaatactiviste. En ze is wel bekend, want ze geeft veel speeches vooral. En vooral een belangrijke speech van haar was volgens mij de NAVO-top, waar zij gesproken heeft. Maar ik ben zelf niet super groot fan van haar of zo, want ik vind dat ze zichzelf vooral herhaalt. Ze komt niet met hele nieuwe dingen. En het enige wat ik denk dat zij doet is gewoon aangeven wat het probleem is. Maar we weten al wat het probleem is. En ze komt niet met nieuwe innovatieve ideeën om het aan te pakken. Bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die dat wel doet. Ik weet even niet hoe die heet, maar er was zo'n jongen. En die heeft een heel systeem uitgedacht, zeg maar, om plastic uit de zee te vissen. En hij heeft daar niet zoveel credits voor gekregen als Greta Thunberg voor haar speeches, waar ze eigenlijk niet zo heel veel in zegt.
Ja, want Mohammed, jij vertelde net even kort daarover, hè? Misschien inderdaad meteen aansluitend. Ik kom zo nog bij je terug, Matthias. Maar wat Matthias net zegt, over wie is die jongen nou precies?
Bojan Slat.
Bojan Slat, wat heeft hij nou gedaan?
Hij heeft iets gemaakt om alle plastic soep eruit te halen. Namelijk een soort van net en om alle plastic soep weg te halen.
Ja, om alle plastic soep weg te halen. Wat vind jij ervan? Want Matthias zegt, ja, dat is echt een heldhaftige zaak. Of dat vind ik in ieder geval iets waar ik wel meer respect voor heb. Echt een nieuw idee. Wat vind jij?
Ik vind het wel goed, want hij heeft echt iets gedaan.
Ja.
Hij praat niet alleen, hij doet het ook echt.
En bij Greta, hoe denk je daarover?
Wel wat minder, maar...
Ja, is er iemand die wel voorstander is van Greta? Die denkt zo, echt... wel knap wat ze doet. Ja, dame daarachter. Selma?
Ja, het is niet per se dat ik een voorstander van haar ben. Maar het is meer zo van hoe ze praat. Ze praat overtuigend en zo. En zelfverzekerd. En zo kan ze ook aandacht trekken van mensen. En hoe meer aandacht, hoe beter. Want de mensen denken er dan ook aan. En ja, dan, misschien zijn ze dan ook van plan om actie te voeren over klimaatverandering.
Ja, ze worden eigenlijk een beetje aangemoedigd.
Ja.
Misschien ook wel goed dat er zo iemand nodig is. Matthias, jij wilde nog iets toevoegen net, hè, aan wat je aan het vertellen was.
Ja.
Vertel.
Wat ik zelf denk is dat een groot gedeelte van haar volgers of alle aandacht die zij krijgt, dat het ook is omdat ze inderdaad wel heel overtuigend praat, zoals jij al zei. Maar ook dat ze er wel, zeg maar, een dramaatje van maakt. Want bij de klimaattop was ze wel, zeg maar, ze was heel emotioneel. En dan denk ik, waarom wint je je daar zo over op? En dat heeft dan wel te maken met dat ze ook dat Asperger's heeft, geloof ik. Alleen, ja, ik vind het toch wel een beetje een situatie van dat ze wel heel veel aandacht ervoor krijgt. Terwijl ik eigenlijk denk van,
zouden andere mensen meer aandacht mogen krijgen als het aan jou ligt? Bijvoorbeeld zo'n Bojan Slat.
Voor mijn gevoel wel.
Het wordt vandaag de dag heel veel besproken. En Greta Thunberg is natuurlijk een belangrijke spreker in het debat. Wij gaan straks ook, hè, met jullie debatteren over bepaalde stellingen. Ik zou toch nog graag nog een paar experts een paar vragen willen stellen. Melissa, we hebben dus klimaatactivisten, zoals Mohammed dat net zei. Greta Thunberg, Bojan Slat. Maar we hebben dus ook te maken met mensen die sceptisch zijn. Kun je eens uitleggen, wat is nou precies in je eigen woorden, wat is een klimaatscepticus? En wie zijn daarin belangrijke voorbeelden?
Ja, een klimaatscepticus is iemand die twijfelt over de klimaatveranderingen. Zij vinden, zeg maar, dat de klimaatverandering overdreven is of onnodig. En twee voorbeelden. Thierry Baudet, misschien kennen jullie hem al. Een partijleider van FVD en Geert Wilders van PVV. Thierry Baudet vindt, zeg maar, dat het effect van CO2 op het klimaat overdreven wordt door veel media en politici. En Geert Wilders vindt dat de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans de moeite niet moet steken in het klimaatprobleem, maar juist in het immigratie- en islamproblemen, zeg maar.
Oké, dus de een ontkent het eigenlijk bijna, bij wijze van spreken. En de ander zegt, nou, er moeten andere aspecten in de samenleving eerder aangepakt worden dan klimaatverandering. Wat is jouw mening daarover?
Ik ben er, zeg maar, niet mee eens. Want klimaatverandering is best wel belangrijk. Ja.
Thierry Baudet, Geert Wilders. Jij bent het er niet mee eens. Jij vindt dus dat het wel belangrijk is om het aan te pakken. Als ze nu luisteren. Kans is klein, maar hij is aanwezig. Als ze nu luisteren, wat zou je willen zeggen tegen ze?
Dat ze eigenlijk meer aandacht moeten besteden aan klimaatveranderingen. Want het gaat over het milieu. En het milieu is, zeg maar, heel erg belangrijk. Etcetera.
Ja, nou, dat is wel even heel helder. En misschien kan Dilara, jij als ook een van de experts vandaag, misschien toch ook even aan ons uitleggen. En daarin misschien ook wel aan de heer Baudet en Wilders. Wat zijn nou precies die gevolgen waar we mee te maken gaan krijgen als het klimaat dus inderdaad door blijft als het de aarde blijft opwarmen?
De gevolgen van klimaatverandering zijn onder andere smeltend ijs, bosbranden en overstromingen. Nou is er dus recent een bosbrand geweest in Australië. En experts zeggen dat het mede mogelijk is gemaakt door de klimaatveranderingen. En ook was het in januari dit jaar nog, was er een erg ernstige overstroming in Indonesië. Waarbij ook heel veel doden zijn gevallen. En dat is ook een gevolg van de klimaatverandering.
Ja, dus wereldwijd vinden we er eigenlijk al, zien we eigenlijk de gevolgen al. Ja. Hè? Heb jij het idee dat jij ze zelf al echt merkt?
Ik zelf nog niet. Want ik had ook gelezen dat Nederland geen bosbranden of zo zou krijgen, maar meer overstromingen. En ja, nu ik heb het niet echt gezien of gevoeld nog.
Nee, en toch zijn er wetenschappers, onderzoekers die zich echt elke dag, dag in dag uit bezighouden met mogelijke scenario's. Hè? Toekomstscenario's waar we mee bezig zouden moeten zijn. Of in ieder geval waar wij als mensen van op de hoogte moeten zijn. zou het zomaar kunnen dat wij straks klimaatvluchtelingen worden. Tot slot, Mink, zou jij misschien ons een mogelijk rampscenario, of misschien juist wel een heel fantastisch scenario, dat kan natuurlijk ook, maar wat is volgens jou het scenario dat we te wachten staan in Nederland?
Ja, fantastisch is het niet, maar Nederland zou natuurlijk onder water kunnen komen te staan door de klimaatveranderingen. Dat komt dan door de uitzetting van de zeewater, smelten van de gletsjers en de ijskappen. Dat uitzetten van zeewater komt omdat de temperatuur natuurlijk hoger wordt. En daardoor zet het water uit. En uiteindelijk kunnen de dijken dus doorbreken, wat iemand daar ook zei. En dat bij een droge tijd kunnen de dijken wat slapper worden en dan makkelijker doorbreken.
Staat straks gewoon een heel deel van Nederland onder water?
Nou, als de gemeente is er wel mee bezig om de dijken te versterken. Ze hebben tot 2028 7,4 miljard euro apart gelegd om de dijk te versterken.
Vind je dat genoeg?
Ik denk wel dat dat genoeg is, ja. Ze zijn het volgens mij echt serieus aan het aanpakken. Ze gaven ook nieuwe kanalen om het water natuurlijk te verdelen, dat het niet te hoog komt te staan. De zeespiegelstijging gaat sowieso eigenlijk nog lang door. Ook al neemt de temperatuur niet meer toe of de broeikasgassen. Want die gletsjers die blijven een beetje smelten, want die moeten dan nog wennen dat het niet meer toeneemt. Het gaat geleidelijk. Ze verwachten dat het nog 26 tot 82 centimeter gaat stijgen de aankomende eeuw. Dat is best wel veel. Natuurlijk 82 als het stijgen doorgaat van de temperatuur. En 26 in het allerbeste geval.
Helder. Wie van de mensen hier in de zaal woont er in Amsterdam? Mag ik vingers zien? Zijn er mensen die buiten Amsterdam wonen? Ja, we hebben eigenlijk één iemand buiten Amsterdam. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, worden Amsterdammers straks klimaatvluchteling? Dus dat wij echt straks niet meer kunnen wonen hier in deze mooie hoofdstad, maar dat we weg moeten gaan omdat wij misschien wel onder water komen staan. Wie denkt dat dat inderdaad het geval is? Dat op een gegeven moment Amsterdam onder water zou komen te staan? Ik zie hier één vinger. Ja. Helemaal? Gaan we helemaal onder water komen te staan? Ik vraag het aan jou, Luca.
Ja, nou, ik denk persoonlijk, als de dijken ze doorbreken, dan is er een grote kans dat, Amsterdam, en niet alleen Amsterdam, maar de hele kustregio, waar alle grote steden zitten, dus ook Rotterdam en Utrecht, mogelijk, zullen dan kunnen overstromen.
Ja, dus eigenlijk een hele grote kans dat dat gebeurt. Hoe gaat de rest van de wereld daarop reageren? Even een leuk gedachte-experiment. Ik bedoel, vandaag de dag, vluchtelingen die in Nederland binnenkomen, ja, die worden niet altijd met open armen ontvangen. Worden wij op andere plekken zo wel, denk je, met open armen ontvangen?
Ik denk dat dat eigenlijk wel mogelijk zal zijn, want Nederland, als Nederland zou verstromen, zou dat niet alleen een probleem voor ons zijn. Want Nederland is dus een enorm belangrijk land voor handel met Europa. En dat zal dan als opeens Schiphol en alle grote havens opeens onder water zijn, dat zal dan een groot impact hebben. En dat zullen ook dus andere grote handelslanden zoals Duitsland en de Verenigde Staten zullen er ook iets tegen doen.
Ja, ik denk sowieso dat er wel iets heel geks moet gebeuren. Willen wij naar het buitenland moeten door het water? Want wij zijn natuurlijk wel gewoon een rijk land. We hebben geld. Dus als wij zien dat het echt wel een groot probleem wordt, dan denk ik wel dat er zeker genoeg geld opzij wordt gelegd om ons veilig te houden. Ik neem aan dat de overheid volwassen genoeg is om daar gewoon een goede reactie op te hebben op het water en op de stijgende zeespiegel. En ik denk, stel wij moeten weg, dat wij wel met open armen ontvangen worden. Want wij hebben wel natuurlijk kennis en we hebben geld. Een groot gedeelte van Nederland is gewoon goed opgeleid. Dus ik denk ook dat sowieso die mensen wel gewoon ontvangen worden in de rest van de wereld. Mm-hmm. En wat we ook zien is van, wij hebben gewoon de EU, de Europese Unie. En iedereen in Nederland die gewoon een Nederlands paspoort heeft, kan sowieso overal naartoe waar die wil.
Oké, hele hoopvolle, dus... eigenlijk echt wel, nou, bijna mooie, rooskleurige antwoorden worden hier gegeven door Matthias. Als het gaat om dat vraagstuk van wat gaat er gebeuren met Nederland. Wij worden wellicht, zegt Matthias, met open armen ontvangen door andere landen. Maar vooral onze overheid, ja, die gaat dat echt wel oplossen. Tot slot, eventjes terug naar jou als expert, Mink. Sluit jij je aan bij deze woorden of heb jij toch net een andere gedachte hierover?
Ja, ik sluit me hier wel bij aan. Ik denk ten eerste niet dat het zo ver gaat komen dat heel de westkust van Nederland onder water komt te liggen. Want zoals ik al zei, ze geven heel veel geld uit aan de versterking. En ik denk niet dat dat zo snel gaat. En anders duurt het nog heel erg lang. Maar als het gebeurt, en inderdaad, je hebt een paspoort en je kan eigenlijk overal in Europa komen.
Is er iemand hier in de zaal die zegt, ik zou me wel bezig willen houden met dit vraagstuk. Ik sluit me wel aan straks waar daar als er een denktank moet ontstaan om klimaatverandering tegen te gaan. Iemand hier? Ja? Toch wel, Matthias, ja? Nou, toch heel fijn om te horen dat er iemand in ons midden is die zich daar wel hard voor wil maken. Voor nu, hartelijk dank voor het hard maken voor jullie antwoorden als experts. Jullie hebben ontzettend helder toegelicht wat nou precies klimaatverandering is, wat er wordt verstaan onder klimaatactivist, scepticus, wat de gevolgen zijn. En ook natuurlijk inderdaad wat we kunnen verwachten hier in Nederland. Hartelijk dank. Geef de experts van vandaag een groot applaus. En je luistert nog steeds naar Radiolab. We hebben het vandaag over klimaatverandering. Een onderwerp waarbij de een echt op de barricade staat om te protesteren. En de ander denkt, ik lig er niet wakker van. Mij doet het niet zoveel. En alles natuurlijk daartussen. Dat hoor je zo meteen bij het debat. We gaan debatteren. En blijf vooral luisteren, want we hebben natuurlijk ook fantastische muziek. Arno, go ahead.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? I used
Welkom terug bij Radio Lab. Je hoorde Michael Jackson natuurlijk. En ja, hier vandaag hebben we het over heel iets anders dan muziek. We hebben het over klimaatverandering. En klimaatverandering, voor de een is te ver van zijn of haar bedshow. En de ander, nou, die is er elke dag misschien wel mee bezig en zet zich er al voor in om het tegen te gaan. Ja, de leerlingen van het METIS die hebben de hele dag onderzoek gedaan hier in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. En ik zit hier gelukkig nog steeds met ze. We gaan debatteren voor het debat Laat Je Horen. Ja, en eerder deze uitzending hoorde je dus al 6 experts. Die hebben wat meer feiten en cijfers rondom klimaatverandering verteld. Nu ben ik wel heel erg benieuwd wat jullie mening er daadwerkelijk over is. Ook hoorden we bijvoorbeeld het stoppen van vlees eten. Is er hier iemand in deze zaal die het ermee eens is dat we in ieder geval minder vlees moeten gaan eten? Sta dan graag op. Ik zie hier toch wel de helft die hier gaat staan. Toch wel zeker een stuk of 10 mensen maken zich sterk om inderdaad minder vlees te gaan eten. Ganna, zou je willen vertellen waarom?
Ik geloof wel dat vlees heeft voordelen en nadelen. Het kan zijn dat de nadelen ietsje meer, maar het heeft uiteindelijk ook een voordelen. Dus we kunnen het gewoon eten, maar minder eten 1 keer per week kan weinig schelen.
Thomas, hoe denk jij daarover?
Nou, ik vind vlees inderdaad ook ongezonder voor je dan groente en fruit bijvoorbeeld. En het is ook natuurlijk zielig en voor de dieren, dus ja. Ja.
Zijn er ook mensen dan, blijf nog even staan Thomas, zijn er ook mensen die niet zoiets hebben van ik vind dat het belangrijk is om minder vlees te eten? Zouden die willen gaan staan? Waarom wel, waarom niet minder vlees? Mohammed?
In vlees zitten heel veel eiwitten die we als mens nodig hebben. En ik denk dat we opeens minder vlees gaan eten, dat het veel negatieve effecten hebben op ons lichaam. Om dan eiwitten missen die we wel nodig hebben. Die eiwitten kunnen we natuurlijk ook uit noten halen. Maar goed, noten zijn ook heel moeilijk houdbaar. Die moet je ook, die hebben ook grot nodig, die hebben ook water nodig. En ja.
Nou, ik snap wel wat Mohammed zegt. Natuurlijk, er is ook vroeger, vooral in de jaren 1980 bijvoorbeeld, er als vlees altijd heel veel in reclames dat het echt mannenvoer is en heel goed voor je is. En, maar dat uit onderzoek blijkt dat het eigenlijk niet zo heel goed voor je is. Want natuurlijk, vlees, iedereen kent het wel, je kan er heel dik van worden. En uiteindelijk gaat vlees ook in je bloed zitten. En dat is in plaats van met groente, dat is ook dat groente niet in je bloed blijft zitten en vlees wel. Dus ja.
Oké, dus ook eigenlijk zowel voor het klimaat niet gezond, maar ook voor jezelf, zeg jij Thomas. Matthias?
Ja, ik ben het daar zeker mee eens, Thomas. En daarom vind ik het ook goed als mensen juist minderen. Maar er zitten inderdaad, zoals Mohammed zegt, ook wel erg belangrijke stoffen in vlees. Ook stoffen die je niet zo makkelijk vanuit plantaardige bronnen kan halen. Dus ik zou zeggen van, eet wel dan gewoon een paar keer per week vlees. Want dan minder je sowieso. Want ik ken mensen die gewoon elke dag heel veel vlees eten. En ik denk dat het dan ook vooral slechter is voor het milieu. En ook voor jezelf. Want zoals Thomas al zegt, er zitten heel veel ongezonde vetten in. Maar ik denk als je het met mate eet, dat het dan ook wel gezond voor je is.
Ik zit ertussen. Het is niet dat ik zeg dat je te veel vlees moet eten. Maar wij als mensen moeten vlees eten. Het zit zeg maar in het natuur. Het evenwicht moet blijven. Als er te veel koeien zijn, wordt ook weer te veel methaan uitgestoot. En dat is weer te slecht voor zeg maar de natuur. En het is gewoon het kringloop, zeg maar. Ja.
En toch nog even doorgaan. Hebben we het nodig, denk jij inderdaad? Vlees eten?
Ja, dat ook, want zoals hun net zeiden, zitten gewoon bepaalde voedingsstoffen in dat wij nodig hebben. En bepaalde voedingsstoffen dat niet in andere soorten fruiten en groenten zitten.
Nou, er zijn een aantal voedingsstoffen die inderdaad niet, waar vegetariërs hebben echt moeite om dat te krijgen, zoals vitamine B12. Maar die kun je ook krijgen via zuivel. En echte veganisten, mensen, die doen het ook via extra pilletjes om in te slikken.
Denk jij dat we het dus niet zo nodig hebben zoals Selma net zegt?
Ik denk dat we... er zijn zeker dingen die in vlees zitten die niet in planten zitten. Maar dat betekent niet dat je per se vlees moet eten om eraan te komen. Er zijn ook kunstmatige manieren om aan, om aan die voedingsstoffen te komen.
Kunstmatig. Ben je daarvoor, Selma?
Ik ben sowieso niet voor kunstmatig. Want natuurlijk is het is zeg maar... alles wat zeg maar, kunstmatig is niet precies. Het is op een andere manier... Zeg maar.
Kweekvlees, zou dat iets zijn waar je voor zou zijn?
Ook niet.
Nee, omdat het dus eigenlijk ook hartstikke kunstmatig is.
Ja.
Ja. Daar komen we misschien zo nog even op terug. Sorry, ja. Onderbreek je.
Het moet gewoon op natuurlijke wijze, zeg maar. Een dier moet op natuurlijke wijze worden geslacht. En wij moeten het op natuurlijke wijze worden gegeten en niet kweken. Vind ik.
Ja, Rana, wat is jouw gedachte hierover?
Ik vind natuurlijk dat er geen kunstmatig vlees kan gemaakt worden. Want het is niet, volgens mij is het gewoon niet gezond. Het is veel gezonder als je het gewoon natuurlijk hebt. En daarom ben ik er gewoon helemaal tegen.
Ja, want dan, onnatuurlijk vlees of kunstmatig vlees, daarmee doel je op kweekvlees, hè?
Ja.
Wil jij of iemand anders misschien even uitleggen aan de luisteraar... voor degene die misschien wellicht voor het eerst hoort... wat is het nou precies, kweekvlees?
Wordt de cellen genomen van dieren. En daarvan maken zij dan vlees van een bepaald dier... wat jij dan wil en dat kan je dus eten. Maar het is niet echt natuurlijk vlees.
Oké, ik ben wel benieuwd. Ja, jij bent er niet mee eens of in ieder geval... jij zou dat niet zo snel gaan eten, 1, 2, 3, kweekvlees.
Ja, ik vind het niet echt goed.
Nee, wat is jouw gedachte daarover, Milan?
Persoonlijk stelt het idee van kweekvlees mij niet aan. Het lijkt mij te lastig om te doen. Het lijkt me ook niet makkelijk om te perfectioneren. Daarom zou ik zelf eerder voor een gemixt dieet gaan... waar je wel nog vlees eet. Maar ook genoeg vleesvervangers zoals noten dus. En mogelijk in mijn ogen lijkt mij de beste oplossing daarvoor insecten. Want...
Insecten?
Van.
Waarom insecten?
Insecten hebben heel veel soortgelijke voedingsstoffen. Plus nog extra. En nou ja, het is gewoon nu nog taboe.
Omdat... Heb je het wel eens gegeten?
Persoonlijk ja. Ik heb wel eens meelwormen gegeten. Gefrituurd, niet rauw.
Niet rauw. Je hebt ze wel nog even lekker gefrituurd met een beetje mayonaise of zo erbij.
Nog nooit gedaan, maar het zal vast lekker zijn.
Ja, is er nog iemand anders hier die heeft wel eens insecten verorberd? Ja, hoe was het voor jou? Wat heb jij gegeten?
Ik heb sprinkhaan gegeten. Ik vond het niet echt per se heel lekker.
Leefden ze nog of waren ze al dood?
Nee, die waren al dood. Gefrituurd.
Ook gefrituurd.
In Azië heb ik ze gegeten. Ja. Maar daar is het ook heel normaal om te eten.
Ja, in Azië is het inderdaad echt iets wat heel normaal is. Denk je dat we daar naartoe gaan? Gaan we steeds meer insecten eten?
Ik denk het niet. Ik denk eigenlijk dat als we gaan stoppen met vlees eten... dat we het langzaam aan gaan stoppen met vlees eten. Dat we eerst bijvoorbeeld een dag per week minder... daarna 2 dagen, daarna 3 dagen en zo. Dat het langzaam zo gaat gebeuren. Ik denk niet dat mensen zo snel insecten nog gaan eten.
Oké, helder. Matthias, hoe denk jij over dit hele gebeuren?
Ik ben het ook zeker eens met Jelle. Want het idee om een insect lekker te frituren en op te eten... dat staat mij niet zo heel erg aan als ik eerlijk ben. Want het is gewoon niet zo'n lekker idee. Ik denk niet dat als in de westerse wereld dan... dat als jij een sprinkhaan of een bakje sprinkhaan op je bord krijgt... dat jij dan lekker zit te denken van... ja, laat ik dat nou lekker gaan opeten. Dus ik denk dat er sowieso ook mentaal in de westerse wereld iets is... aan insecten wat we niet fijn vinden...
Ja, dat zeg ik misschien wel goed, hè, mentaal. Want eigenlijk ook in heel veel landen denken ze, of in verschillende geloven, van ja, een varken opeten. Dat wordt door heel veel mensen gedaan. En de andere groep zegt echt verschrikkelijk. Hoe haal je het in je hoofd? En zo is het eigenlijk ook misschien met bijvoorbeeld insecten, of niet?
Ja, je hebt daar wel gelijk in. Ja, het is wel vooral mentaal, denk ik. Maar het is nog steeds wel lastig om op te lossen. Want hoe wil je nou weer iemand ervan overtuigen... dat insecten eten, dat wel lekker is. Ik snap niet hoe je dat zou willen gaan doen.
Thijs?
Nou, ik denk dat insecten het nu gewoon oneerlijk hebben. Als we bijvoorbeeld een koe eten, dan eten we niet bijvoorbeeld een heel deel van de koe. We eten niet een hele poot van de koe of een heel hoofd van de koe. We eten een gedeeltelijk ervan. En het is bewerkt. Er is een vel afgehaald, er is bloed uitgehaald en zo wordt het lekker gemaakt. Meestal als we een insect eten, eten we het hele insect of dan minder vleugels. Dus ik denk dat op die manier de insecten het niet eerlijk hebben. Dat we bijvoorbeeld alleen delen van het insect moeten gaan eten.
Welk deel zou je gaan eten?
Ik heb geen verstand van insecten.
Het lekkere vleugeltje.
Nee, in dat vleugeltje zit niet zoveel volgens mij. Maar ik denk dat vooral de koks wat creatiever moeten zijn. En dat dus nu een probleem is waardoor insecten niet zo populair zijn. En ik denk dat, zoals Matthias heeft gezegd, Azië is het bewijs dat insecten eten gewoon kan. Want mensen doen het daar. Waarom kan het hier niet ook?
Jelle?
Ja, ik vind wat je daarnet zei van dat insecten eigenlijk minder rechten hebben dan koeien. Dat, ik weet niet of je dat bedoelde. Maar dat we alleen bij koeien alleen delen hebben. Maar we maken ze toch dood. Dus welk deel je het nou eet, maakt toch niet uit.
Nee, ik bedoel dat we bijvoorbeeld, we nemen alleen een deel van de koe. Dus een specifieke spier of een specifiek gedeelte van de koe. En bij dit insect eten we het hele insect. Dus met alles er nog op en eraan.
Het klinkt gewoon net iets minder aantrekkelijk om zo'n heel insect op te eten.
Het ziet er ook niet bepaald aantrekkelijk uit, want je ziet wat het was.
Maar we eten toch ook een hele vis?
We eten ook een hele vis. Maar zo'n insect, dat is... Kijk, zo'n vis heeft een heel gladde buitenkant. En dat kan je nog een beetje begrijpen hoe het in elkaar zit. Maar zo'n insect is heel compact en heel ingewikkeld. En misschien is dat ook een beetje bangmakend. Sorry, dat is gewoon wat ik erover denk.
Oké, nee, interessant. Laten we eventjes ophouden over die insecten. We hebben het vandaag over klimaatverandering. En natuurlijk, insecten spelen ook daar een belangrijke, eventuele belangrijke rol in. En we hebben het de hele tijd over dat vlees. Ja, eigenlijk heel erg over wat wij als consumenten moeten doen. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, bij wie ligt nou eigenlijk de verantwoordelijkheid, hè, om dat probleem aan te pakken? Ligt dat bij ons burgers? Ligt dat bij de overheid? Ligt dat bij de bedrijven? Bij wie moeten we nou zijn om het klimaatvraagstuk aan te pakken? Mohammed?
Ik denk gewoon dat het aan het wereldleiders ligt. Ik denk dat je als individu heel weinig verandering kan maken. Ik bedoel, natuurlijk, als 10.000 mensen opeens minder licht aan hebben, minder lang gaan douchen, minder vlees gaan eten, het heeft misschien tot weinig tot geen verschil. Ik denk gewoon echt dat de wereldleiders hier wat aan moeten doen, omdat alleen hun een groot effect kunnen hebben.
Ja, er zijn behoorlijk wat medestanders, maar toch, wat dan? Wat kan een wereldleider doen? Waar moeten we aan denken?
Bepaalde wetten, zoals bijvoorbeeld vroeger, toen in de crisis waren, kreeg je toen een bonnetje, zodat je naar de supermarkt kan gaan, zodat je bepaalde producten kan halen. Dat kun je misschien nu ook zelfs gaan doen met vlees, dat je een bonnetje krijgt, dat je dan een aantal kilo vlees kan halen, zodat we dus dat gezond is voor de mens en dus dat ook niet zoveel effect heeft op het milieu.
Oké, helder. Belangrijke regels. Overheid en regels. Wie heeft daar een andere gedachte over? Moet de overheid wel al die regels gaan toepassen, zoals Mohammed hier net zegt, of vanuit de wereldleiders? Matthias?
Ja, ik vind niet dat de burgers van de landen, zeg maar... hoe zeg je dat nou? Dat wij als kinderen behandeld moeten worden. Je moet gewoon zelf... weten wat je wilt doen. En je moet gewoon kunnen doen wat je wilt doen. Want we leven in een vrij land. We leven in Nederland. We leven niet in een kinderopvang. Dat is mijn mening daarover. Dus ik zou het meer neerleggen bij de bedrijven. Want die bedrijven die verdienen daar gewoon heel veel geld mee. En een gedeelte van het geld zou ook gebruikt kunnen worden om de hele organisatie... zeg maar duurzamer te maken. En ik denk dat de overheid daar meer naar moet gaan zoeken. Om dat bij de bedrijven te zoeken. Want die hebben ook de resources.
Ik denk dat als het over mijn kleine kinderen gaat, dan wil ik wel liever de wereldleiders hier bij de bedrijven aanpakken. Want zodra je de burgers bijvoorbeeld ons gelimiteerd vlees laat geven, zodat de bedrijven ook niet zoveel vlees kunnen maken, omdat ze niet zoveel vlees kunnen verkopen. Dus uiteindelijk draaien ze vlies. En mijn bedrijven, ja... Hun kan het niet uitmaken of het wel of niet met het milieu doet. Hun krijgen hun geld. Hun kunnen daarvoor vlees kopen. En hun hoeven dus daar niet zorgen te maken voor kleine kinderen. En wij dus daarna wel, omdat door de aantal vlees die wij verkopen... er is dus broeikasgassen vrijkomen.
Ja, ik vind eigenlijk dat wat Matthias zei... dat de bedrijven er eigenlijk ook wat aan kunnen doen. Maar ik vind dat je dan als individuele persoon eigenlijk de schuld naar die bedrijven zet. Of de schuld aan de wereldleiders geeft. Terwijl je eigenlijk zelf ook in actie kan komen.
Okay, de verantwoordelijkheid net iets te makkelijk afschuiven bij de overheid, bij de wereldleiders. Maar eigenlijk zeg je, het moet gewoon bij onszelf of als burger in ieder geval beginnen. Of wat moet die doen dan volgens jou?
Ik denk inderdaad dat het bij ons moet gaan beginnen. Dat wij bijvoorbeeld vaker het licht uitdoen. Of dat wij de verwarming een tandje lager zetten. Of dat wij stoppen met iets minder vlees eten.
Ja, ik vind wel dat je gelijk hebt. Maar hoe wil je ervoor zorgen dat iedereen dat gaat doen zonder je vrijheid te beperken?
Ik denk, je hoeft niet per se je vrijheid te beperken. Het is gewoon dat je zelf eigenlijk initiatief neemt om het te gaan doen. Ja, want je krijgt toch de vrijheid? Je hebt toch vrijheid, de overheid geeft je vrijheid en jij bepaalt wat je ermee doet.
Inderdaad, maar dat is ook mijn punt. Je bepaalt zelf wat je ermee doet. Dus hoe ga je mensen zo ver krijgen dat zij die vrijheid gebruiken om ook mee te helpen met klimaatverandering tegen te gaan?
Ik denk dat je daar bijvoorbeeld Greta, die houdt speeches om je te motiveren. En ook, ik denk dat als je ziet wat de gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn, dat dat ook genoeg motivatie is voor de burgers zelf. Bijvoorbeeld dat Nederland onder water komt te staan.
Selma, bij wie ligt volgens jou de verantwoordelijkheid om dit vraagstuk, dit probleem, dit wereldgroot probleem, om dat aan te pakken, op te lossen?
Eigenlijk bij allebei, want de overheid moet het, zeg maar, moet ook met ideeën komen en zo. Maar ik wil nog heel even reageren op Matthias, want hij zei over de kinderopvang en zo, over de vrijheid. Ik vind dat eigenlijk heel lang, we hebben het al, zeg maar, het is al heel lang gaande over onze vrijheid, zeg maar. Het is niet dat het moet worden afgepakt of zo, maar er is niks veranderd. Met al dat vrijheid, er is niks veranderd. Dus het moet wel wat worden gedaan, vind ik.
Oké, okay. Er moet wat worden gedaan. Maar je zegt, ik ga in op Matthias. Waar ben je precies dus niets mee eens dan?
Hij zegt dat over kinderopvang. Het is eigenlijk helemaal geen kinderopvang. Want wij, de meeste, nou niet de meeste. Sommigen zijn het mee eens en sommigen oneens. Maar de milieu, de klimaatverandering, het is bij ons allemaal in het nadeel. En wij zullen later allemaal mee moeten leven, of onze kleinkinderen of zo. En over het vrijheid, er is al heel, er wordt niks. Het blijft zo doorgaan. Er gebeurt niks, er verandert niks. Het wordt alleen maar erger.
Oké, het wordt alleen maar erg, verandert niks. Matthias, jij maakte de vergelijking, hè, van de overheid. We zitten toch niet in een kinderopvang. De overheid moet niet te veel gaan betuttelen. Een beetje uit jouw woorden heb begrepen. En moet niet te veel regels gaan opleggen. Selma denkt er anders over. Hebben we nog een andere gedachte die ik nog niet heb gehoord over, ja, bij wie ligt nou de verantwoordelijkheid?
Ja, Dana? Ik denk dat de verantwoordelijkheid bij ons ligt. Want wij kopen de vlees. En als we geen vlees gaan kopen, gaan de bedrijven ook geen winst maken. Dus ja, ik denk dat wij hun helpen om winst door de vlees te maken.
Interessant. Eigenlijk begint het toch wel bij ons in dat opzicht. Want de bedrijven kunnen natuurlijk alleen maar vlees gaan produceren wanneer die vraag er nu is.
Ja, klopt.
Hoe denk jij daarover, Mohammed?
Goed. Maar hoeveel mensen gaan nu stoppen met vlees kopen? We hebben al deze vrijheid gekregen. We hebben mensen zijn gewoon een beetje egoïstisch. Ze willen gewoon luxe leven. Vlees is lekker. Vlees zit de eiwitten in die we gewoon nodig hebben. Ik denk niet dat zodra een hele speech komt over waarom je minder vlees moet eten, dat hoeveel mensen stoppen gaan met vlees eten. Het is gewoon iets luxe waar mensen graag van houden en wat mensen graag eten.
Oké, hebben we eigenlijk cijfers daarvan? Weten we hoeveel mensen er nou geen vlees eten? Iemands enig idee, een feit? Ja, Kanna?
Ja, ik eet geen vlees omdat ik het niet lust. Maar niet omdat ik zielig vind voor dieren of zoiets, maar omdat ik het gewoon niet lust.
Nee, jij zelf eet het niet. En weet je hoeveel mensen er in Nederland? Heeft iemand enig idee? Kan die nog eventjes een cijfer inbrengen over hoeveel mensen er nou hier in ons land vegetariër zijn?
2 tot 4,5% eet geen vlees of is vegetariër.
Wat vind je van dat aantal?
Het is wel weinig, vind ik.
Ja, best weinig, hè? Nee, we hadden natuurlijk al heel lang over vlees gehad en nu komen we er weer op terug. Het is ook een belangrijk aspect binnen het hele debat. En toch, ja, die verantwoordelijkheid over waar ligt nou precies, bij wie ligt de oplossing? Of bij wie moet het vandaan komen om dat klimaatvraagstuk stuk aan te pakken? Daarin horen we verschillende partners of eigenlijk verschillende spelers, zoals de overheid, wereldleiders, de burger. Tot slot in dit debat ben ik toch eigenlijk wel heel erg benieuwd over wat moet er nu gaan gebeuren? Wat zou nou vanuit jullie hetgene zijn wat nu als allereerst moet worden aangepakt? Ik zou graag het woord willen geven aan Rana.
Wat we kunnen doen is afval scheiden. Prullenbakken zetten waarin plastic, glas en zo staat. Dan kun je het helemaal gaan scheiden. Dat is beter voor het milieu. Bomen moeten minder gekapt worden voor papier bijvoorbeeld. Alles kan bijvoorbeeld digitaal. Het hoeft niet echt met papier te zijn. En het licht moet gewoon minder.
Ja, heb je ook het idee dat er ook echt, waar we het eigenlijk met de experts over hadden, dat dat echt nog kan helpen? Heb jij een soort positief toekomstbeeld? Of denk je, nou, we gaan er eigenlijk met z'n allen aan onderdoor? Hoe denk jij daarover?
Jawel, ik denk wel dat gaat ontwikkelen dat iedereen gaat denken van, we moeten wel iets doen aan ons milieu. Ik denk wel dat dat gaat ontwikkelen.
Ja, steeds meer eigenlijk. Wie heeft daar nog een andere gedachte over? Thijs, hoe denk jij daarover?
Ik moet wel zeggen dat dat ik veel hoor dat licht heel erg veel energie verbruikt. Maar dat is eigenlijk niet heel erg zo. Oude lampen gebruiken heel veel energie. Maar vooral nieuwe LED-verlichting gebruikt heel weinig. Verder, wat moeten we doen tegen klimaatverandering? Ik denk dat er alle kleine oplossingen, dus de verwarming iets lager zetten of de minder energie verbruiken en minder met de auto gaan, dat het de kleine dingen samen alleen een verschil kunnen maken. We kunnen niet alleen één ding doen, zoals het licht uitzetten. Dat werkt niet. Zo werkt het niet.
We moeten eigenlijk alle krachten bundelen en meerdere oplossingen tegelijkertijd aanpakken.
Ja, en dan kan iedere oplossing zelf hoeft ook niet zo super extreem te zijn.
Oké, meerdere oplossingen. Jelle, hoe denk jij erover? Wat is een beetje jouw toekomstbeeld? Wat moeten wij gaan doen? En hoe ziet het er naar uit over, pak een beetje 30, 40, 50 jaar?
Ik denk dat de doorbraak van elektrische auto's moet gaan komen.
Hey, interessant. Vertel.
Ik denk, want de auto's, we hebben heel veel auto's en heel veel wegen in Nederland, waardoor er heel veel mensen zich met de auto verplaatsen. En dat er ook eigenlijk niet echt oplossingen voor zijn om auto's weg te halen. Ik denk dat de elektrische auto's, die industrie echt omhoog moet gaan komen. En dat de dieselauto's en de benzineauto's echt veel meer van de straat moeten verdwijnen.
Oké, helder. Elektrische auto's, misschien wel de toekomst. Zou je er later eentje kopen?
Ik wel. Ik denk, als het niet zo heel erg duur is, denk ik dat ik er zelf wel snel eentje zal gaan kopen.
Oké, interessant. Elektrische auto's, afval scheiden, minder vlees gaan eten. We horen verschillende oplossingen. En ook verschillende scenario's hebben we vandaag voorbij horen komen. Eigenlijk, als ik een beetje zo mag concluderen, is het METES, of in ieder geval de klas 4 HAVO, niet per se zo negatief dat hij denkt dat Nederland er allemaal door zou gaan. Maar dat wij toch best wel met oplossingen kunnen komen. Maar we moeten ons daar gezamenlijk hard voor maken. Zeg ik het een beetje goed? Dat is het een beetje misschien als ik het concludeer vanuit alles wat jullie hebben gezegd. En toch hebben we ook nog verschillende meningen daarover. Ook alleen maar interessant. Dank daarvoor. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Radiolab. Ik wil alle mensen die vandaag hebben meegedaan, ook de mensen die hebben geluisterd, de mensen die vandaag hun stem hebben laten horen, geef jezelf voor de laatste keer nog een groot applaus. Ja, ik dank dus inderdaad alle leerlingen van het METES. Natuurlijk ook de begeleiders van vandaag. Mijn collega's Eugène en Arno voor de geluidstechniek. Dank jullie wel. Mijn naam is Marlijn Vrijlingen. Tot slot dank ik jou voor het luisteren naar Radiolab. We hadden het vandaag over klimaatverandering. Volgende keer weer een ander onderwerp. Voor nu een fijne dag. Dank jullie wel.